Oké, dan gaan we eerst een gesprek hebben met de mensen van het SASH, SASH.nl, als je een computer bij de hand hebt. Dat is een club die zich bezighoudt met afbraak van sociale woningen. Dan vallen we zo meteen maar even met de deur in huis. Oké, goed. Ik val hier met de deur in huis. Misschien is het toch even handiger als ik... Als ik even wat stoelen heen en weer schuif. We zijn wat onvoorbereid hier, want dan kunnen jullie namelijk samen één microfoon delen. Oké. Goed, jullie zijn van het SASH. Wat is het SASH?
Het SASH is een actiecomité. Dat is sinds september vorig jaar opgericht. En het houdt zich bezig met het... Het redden van de sociale huisvesting.
En dat is onbegonnen werk, want ik lees in de krant afgelopen week dat de gemeente Rotterdam zegt dat de eerstkomende 15 jaar er geen enkele baksteen aan sociale huisvesting gebouwd gaat worden.
Ja, dat is een politieke keuze. Als je nu op dit moment ziet dat er de wachtlijsten voor goedkope sociale huurwoningen steeds verder oplopen, nog steeds. En dat met... de plannen voor nieuwbouw, het er niet naar uitziet dat die wachtlijsten korter zullen worden. Sterker nog, die wachtlijsten zullen in de toekomst steeds langer worden. En ik denk dat, zeker ook als je in ogenschouw neemt, dat de economische toestand op dit moment niet zo heel erg goed is. En steeds meer mensen aangewezen zijn op een goedkope woning. Dat slecht politiek beleid is.
En binnenkort worden al die mensen die een veel te dure hypotheek hebben genomen en ondertussen ook al lang zijn ontslagen bij, ik noem bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam als ambtenaar of bij IT-bedrijven, die zijn altijd beroemd om hun ontslag de laatste tijd. Die moeten allemaal hun huis uit, die moeten ook allemaal binnenkort ergens in een sociale huurwoning worden geparkeerd.
Ja, nou, dat zal niet meevallen met de huidige wachtlijsten.
Mm-hmm. Ik wil even naar de cijfers toe. Je mag er een procent boven of onder zitten, maar... Ik heb twee vragen. Hoeveel mensen zijn er op zoek naar een woning in Amsterdam? Laat ik dat eerst maar vragen.
Fred, weet jij dat?
Ik denk dat het heel moeilijk... Kijk, als het aanbod groter wordt, zullen er meer mensen... hun mogelijkheden zien in Amsterdam. De wachtlijst... een wachtduur van 14 jaar op dit moment is helemaal niet veel... Om aan een beetje behoorlijke woning te komen.
Dat was vraag 2 die ik wou stellen. Maar de hoeveelheid mensen die op zoek zijn, dat is niet echt bekend. Maar het zijn er in elk geval meer dan jij op je zolderkamer kan verstouwen.
Ja,
laten we het daar maar op houden dan. Goed. Nou is die hele afbraak van sociale huurwoningen al tijden aan de gang. En jij zegt van ja, we zijn nog maar net opgericht. Waarom zijn jullie er zo laat bij?
Nou goed, dit is dan Sasha met een A, Amsterdam. Sasha Amsterdam bestaat langer. Dat is eigenlijk begonnen in de Statenliebuurt, van die Scholtenbuurt. En het heette het Stop de Afbraak. Daar praat ik over 4-5 jaar geleden. Dat was een soort experiment van kan je woningen samenvoegen. Twee kleine woningen tot een grotere woning. Want de vraag is ook gerelateerd aan de soort van huizen. Hè? Dus een gezin met kinderen, vooral als het twee kinderen zijn of meer... Daar zijn de wachttijden ontzettend lang voor. Voor starters is het relatief korter. Dan praat je over 7,14 jaar. Maar voor mensen met een gezin loopt het inderdaad wel op tot 12 jaar of 13 jaar, 14 jaar. Dus dat is een enorm verschil. Nou, Stop de Afbraak was toen heel beducht. Van stel je voor dat nou al die leuke, goedkope woningjes voor studenten en voor mensen die... zoals jij en ik, die niet met hypotheken en zo aan de gang willen, dat die zouden verdwijnen. Dus eigenlijk redelijk zijn we daarin geslaagd. Toen kwam het op in de Spardammenbuurt dat daar hetzelfde verhaal herhaald zou gaan worden. En nu is het stedelijk beleid. De huurdersvereniging Amsterdam die heeft ooit een convenant afgesloten met de corporaties. Dus de federatie van de corporaties en de gemeente. En daarin hebben ze besloten dat in totaal 28.000 woningen uit de sociale kernvoorraad... die mogen op termijn verkocht worden... Omdat de corporaties geen geld meer krijgen, subsidiegelden uit Den Haag. En tegelijkertijd worden er ongeveer 50.000 woningen die eigenlijk relatief goed en nieuw zijn in de westelijke tuinsteden gesloopt. Dus in totaal heb je van 70.000 woningen. die dreigen te verdwijnen, terwijl er maar heel weinig nieuwbouwwoningen bij komen.
Maar er komt wel nieuwbouw bij.
Er komt nieuwbouw bij, maar het gaat te langzaam. Vorig jaar zijn er in de sociale voorraad ongeveer tussen de 500 en 600 woningen toegevoegd. Wat een groot probleem is, dat hebben we gisteravond ook besproken, was er toevalligerwijs een vergadering van de HA, dus de huurdersvereniging Amsterdam, die ons allemaal zegt te vertegenwoordigen in huizen Pax. Dat is dat de corporaties nu geld lenen op de markt. Ja, dus alles wat vroeger zeg maar nutsbedrijven waren, die zijn helemaal geliberaliseerd. En vroeger was er ook een soort bouwfonds, waartegen je zeg maar tegen lagere tarieven kon, geld kon lenen als je huizen wou gaan bouwen. Nou, nu gaat dat marktconform. Ik heb cijfers gezien, het blijkt dat de corporaties 38,5% van hun totaal, van hun bruto inkomsten, dus wat er opgebracht wordt door de huurders, dat gaat uit naar rente, alleen maar rentebetaling. Dus nog niet eens rente plus aflossing, maar alleen maar de rente. Nou, terwijl anderzijds 12 miljard aan vermogen zeg maar, ligt te slapen. Hè? Dus in de corporaties in Nederland.
Maar gelukkig rijdt de directeur van de bank in een snelle auto.
Ja, nou, dat is inderdaad het probleem. Dat met al die zogenaamde liberalisatie en vrijmaking, dat je eigenlijk een bepaalde groep mensen spekt die het eigenlijk al heel goed heeft. Hè? Want daar gaan al die winsten dus naartoe en dat is heel kwalijk.
Maar dat zijn ook weer niet de mensen die afhankelijk zijn van een huurwoning.
Nee, dat zijn de mensen die in Wassenaar wonen en dat soort plaatsen.
Mm-hmm. Oké, maar nou had je het net over SAS Amsterdam, maar het suggereert dat er ook een SAS in Utrecht en in Den Haag.
Nou, we hebben contact met mensen uit Eindhoven en ik dacht Rotterdam en Den Haag. Ze hebben andere namen, maar wij streven ernaar. Morgen is de stedelijke demonstratie. Er komen ook afgevaardigden uit andere steden. En op termijn gaan we ook naar Den Haag. En dan ook met andere afdelingen. Of ja, moet je het zeggen, ze zijn natuurlijk geen afdeling van ons, maar belangenbehartigers uit andere steden.
Mm-hmm. Ik ga zo meteen nog wat dieper in op die demonstratie die straks komt. Maar ik wou eerst nog even bijvoorbeeld wat mij altijd opvalt aan die nieuw gebouwde sociale woningen. Is dat ze vallen binnen het sociale gebied. Maar ik denk van ja, ik weet niet tot hoe hoog dat precies gaat, maar 1200 euro per maand aan huur, dat is voor mij geen sociale woning. Of het zal wel een sociale woning genoemd worden, maar ik kan dat aan huur niet ophoesten.
Ja, de grens is nu 65 euro als ik het wel heb. Er is wat definitie onduidelijkheid. Je hebt een kernvoorraad en een kernvoorraad plus. Dat wordt hartelijk door elkaar heen gebruikt. Wat je ziet is dat over het algemeen huurwoningen steeds duurder worden. Elke keer als een woningcorporatie de kans ziet om een nieuw contract af te sluiten en meer geld te vragen. Geld ze mogen vragen naar het puntenstelsel, wat er nu trouwens nog is. Dan zullen ze dat doen.
Maar dat stuurt er ook heel erg op aan dat mensen een huis moeten gaan kopen. En dat het voordeliger is dan huren. En ik heb de indruk dat de hele tijd het beleid een beetje gericht is op dat iedereen een huis moet kopen. Waarom zou ik een huis moeten kopen? Wie heeft dat verzonnen? En wat is daar het nut van?
Ja, je vraagt het mij. Ik zou het niet weten. Ik ben erg gesteld op een huurwoning.
Ik denk dat dat voor een deel te verklaren is uit de tijdgeest. In de jaren 90 is er heel erg een beweging op gang gekomen. Ook op andere terreinen dat nutsbedrijven, ja, die moesten losgemaakt worden van de staat. De staat deed alles verkeerd. Die was een log, te traag. De markt, dat was het toverwoord. En in die stroom, van die tijdgeest en een economie die enorm omhoog ging, leek het alsof, dat was natuurlijk de panacee, dat was de oplossing. Iedereen moest maar marktconform worden. He, dus enerzijds werden de corporaties die werden geliberaliseerd. En anderzijds werden de huurders, zoals jij zelf noemt, Die werden eigenlijk geprikkeld van, nou, misschien is het wel beter dat je een huis koopt. Uiteindelijk is dat natuurlijk, naar mijn idee, weer in het voordeel van de hypotheekverstrekker, van de projectontwikkelaar. Ja, die spinnen garen bij die marktwerking. En nu zitten we al, het is aan het kantelen. Zowel de overheid heeft ingezien dat je niet alles kan, aan de markt kan overlaten. Dat mechanisme is toch niet onfeilbaar. Anderzijds zie je nu ook helaas, natuurlijk voor iedereen die het raakt, dat de economie inzakt. Dus het wordt ook onhaalbaar dat zoveel mensen een huis zouden kunnen gaan kopen. Dus dat beleid moet op de helling. Ik kan je wel zeggen dat gisteren ook gelukkig het bestuur van de HA, dus de huurdersvereniging Amsterdam, ook gezegd heeft van, nou, we hebben in de tijd een convenant ondertekend, maar we gaan nu gaan we daar heel veel vraagtekens bij plaatsen. Ze hebben zich nog niet openlijk daarvan gedistanceerd, maar ze zeggen wel van, het is niet onschendbaar en wat ons betreft, we voelen ons niet meer onvoorwaardelijk verplicht om dat van ons aan na te komen. Want ja, enerzijds de corporaties komen de dingen die na en anderzijds de maatschappelijke ontwikkeling, ja, die is zodanig, daar gaan we niet meer in mee eigenlijk.
Maar je bent verbaasd?
Verbaasd waarover?
Over dat er afspraken worden gemaakt en dingen worden toegezegd en dat die niet nagekomen worden.
Door de corporatie? Nee, ik ben niet verbaasd. Ik bedoel, ik vind het naïef in die zin dat de HA eigenlijk, naar mijn idee, veel te gemakkelijk. Ze hebben geen afspraken gemaakt met deadlines, met zeg maar clausules. Het waren eigenlijk allemaal intentieverklaringen. Hè? De corporaties streven naar dit, streven naar dat. Ik vind dat natuurlijk heel erg zwak, want je weet bij voorbaat, zonder dat je circus bent, dat ze dat natuurlijk naar hun eigen goeddunken interpreteren.
Mm-hmm. Nou was er onlangs in de, aan de zuidkant van de pijp was een actie door de werkgroep Wonen in de Pijp. Die hebben rondom het oude rijgebouw hebben ze een stuk of 10, 15 ex-huurwoningen die tegenwoordig te koop staan. Die hebben ze bezet omdat die dingen soms al tot 3 jaar lang toe leeg staan. En dat betekent dat gewoon geen hond die dingen koopt. Terwijl er woont dus ondertussen ook helemaal niemand. Ze mogen niet meer verhuurd worden. Het ligt gewoon op z'n reet. Ik leen het parool van een paar weken geleden dat er in ergens achter in Osdorp is een heel blok nieuw gebouwd. Koopwoningen voor iets van een miljoen per stuk. Dat hele blok staat nog leeg. Woont er binnenkort nog wel iemand in Amsterdam?
Het aantal woningen wordt op dit moment steeds verder teruggebracht, lijkt wel. Ik denk dat er een enorm tekort is, in absolute zin, de koop- en huurwoningen bij elkaar opgeteld. Wat ervoor zorgt dat die prijs wordt opgedreven.
Nou, weet je, eigenlijk is het zo, de wal keert het schip. Want ze mogen 28.000 woningen verkopen. Nou, in Zwaardammerbuurt, van de 900 die ze mogen verkopen, zijn er maar 2 verkocht, omdat niemand het wil kopen. Het is veel te duur, de tijd is niet naar. Dus ik zou ook zeggen, en dat is gisteren ook door de HA gezegd, als een woning na 3 maanden niet verkocht is, dan moet je hem weer als huurwoning aanbieden in feite. En ik zou ook zeggen, krakers, waar wachten jullie nog op? Ik bedoel, het is gewoon, er staat nu zo ontzettend veel leeg en ik zou er gewoon geen scrupules voor hebben.
Ja, maar het probleem is bijvoorbeeld ook van als ik over de gracht fiets, dan zie ik daar kasten van huizen staan met een marmertje in de gang en die staan ook allemaal leeg. Dus als ik kraken was, dan zou ik ook heel erg goed moeten nadenken voordat ik een etage in de Spaarlammer buurt zou gaan kraken bijvoorbeeld.
Ja, Spaarlammer buurt is best een leuke buurt.
Oh, jazeker, tuurlijk.
Ik kan het iedereen aanbevelen.
Het punt is, het aanbod is niet meer bij te houden.
Het is een hele schrijnende tegenstelling om te zien dat er heel veel mensen op zoek zijn in huis. En dat er tegelijkertijd een heleboel huizen leeg staan. En dat is pure speculatie, in mijn idee.
Ja, misschien moeten we de studenten ook een beetje weer voorlichten over hoe je moet kraken. Want het schijnt, we hebben ook contacten voor morgen. De studentenorganisaties doen mee, van de UvA en van de VU. En ik denk dat het met name voor jonge mensen, hè, starters zoals dat dan heet, maar of je nou studeert of dat je nou zeg maar werkende jongen bent of jonge werkelozen. Ik bedoel, die mensen hebben recht op een woonruimte en als er zoveel leeg staat, ja, het vraagt gewoon om. Maar misschien moeten ze het weer even een beetje oppakken.
Ja, zoals een tijdje geleden was ook in het nieuws bijvoorbeeld dat Amsterdam is op zoek naar extra agenten voor het politiekorps. En die willen best wel in Amsterdam hier wat lopen rond de agenten, maar die kunnen ook met hun inkomen kunnen ze geen huis meer kopen hier. En dan ben ik laatst om te zeggen van ja, wat is dit een slechte ontwikkeling. Maar dat geeft wel aan dat het echt gewoon, die hele woningmarkt echt gewoon compleet
helemaal dicht zit, ja. Het ging niet alleen om agenten trouwens, het ging over verpleegsters en onderwijzers. Verplegers, ja.
Dus die drie groepen die mogen we al missen hier in onze mooie stad. Maar wie komt er nog wel aan een woning nu?
Nou ja, kijk, wat ik gisteren zei, hebben we de cijfers gehoord dat voor start is het op dit moment 7,14 jaar. Nou, dat is natuurlijk lang. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die mensen voordat ze een woning vinden per se op straat staan. Maar het is veel te lang.
Maar dat is dan...
Studenten zijn dan dus al 3 jaar klaar met hun studie, hè?
Ja, ja, natuurlijk.
Ja. Maar die huisvesting die je dan vindt in die 7 jaar tijd, dat klinkt mij ook heel erg dat je dan anti-kraak moet gaan wonen of in onderhuur of in lekkere zolderkamers voor €500, 15 vierkante meter. Dat soort toestanden worden in de hand gewerkt.
Ja, het is heel slecht. Kijk, vroeger had je ook studentenhuizen. Die werden door de universiteiten of ook door de stad, zoals Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden, werden die gebouwd. Zijn ze op een gegeven moment mee gestopt. Was natuurlijk ook weer niet marktconform, want je bevoorrecht een bepaalde groep. Maar nu is zowel in Utrecht als in Leeuwarden en ook in Amsterdam is wel weer besloten. In Amsterdam, geloof ik, gaat het om 800 studentenhuizen. Om daar toch weer mee te beginnen. Maar het is nu natuurlijk te laat. Je moet een enorme inhaalslag maken. En voordat je gewoon werkelijk gaat bouwen, ja, wat heb je er nu aan?
Je moet ook altijd nog maar eerst weer zien dat er ook inderdaad gebouwd gaat worden. Ik ben niet zo'n goede gelover. Ik wil even terug naar het SAS. Jullie gaan morgen een demonstratie organiseren op de Dam. Hoe laat?
Om 1 uur verzamelen op de Dam.
Mm-hmm. Maar daar wou ik het zo meteen over hebben. Ik wou ook weten bijvoorbeeld, wat doet het SAS nog meer behalve alleen maar demonstreren?
We zijn bezig om allerlei acties te verzinnen. We willen woonwensenonderzoek gaan doen in de buurt. We hebben in het verleden buurtavond georganiseerd. De laatste daarvan was een juridische buurtavond om buurtwoners op hun rechten en mogelijkheden te wijzen. We hebben een aantal acties gehad, leuke acties. We zijn bij het WBA en bij woningcorporatie Keiland langs geweest. En we proberen zoveel mogelijk aandacht voor dit onderwerp te krijgen. Zoveel mogelijk in de belangstelling te brengen. Omdat ik denk dat het op dit moment echt een heel belangrijk probleem is. En dat er politiek nog veel te weinig mee gedaan wordt.
Maar jullie staan ook ouderwets aan de stencilmachine en te flyeren op de markt en dat soort toestanden.
Ja, absoluut. Ja.
Hoe is de reactie van voorbijkomend publiek op jullie?
Heel gunstig, ja. Het is een groot probleem. En mensen zijn blij dat wij ermee bezig zijn. En we hebben heel veel positieve reacties. Ja, zeker.
Nou, wat ik wil zeggen over behalve actie, wat Stop de Afwraak gedaan heeft en wat SAS nu ook doet. Iedere maand hadden we een soort bijeenkomst in het wijkcentrum, waarin mensen toch iedere keer weer op hun rechten gewezen werden. Want heel veel mensen die worden benaderd alsof, ja, dit is al het staand beleid, u moet uw huis uit, want het wordt gerenoveerd, dit en dat. Mensen krijgen toch een soort papieren, ja, druk over zich heen. De corporaties die hebben vaak, ja, die weten het zo te formuleren dat een hoop mensen denken van, het is zij zo. En met Stop de Afbraak hebben we dus, ja, iedere maand hadden we die, zeg maar, soort spreekuurachtige bijeenkomsten, waar wij mensen net weer die andere kant lieten zien, waardoor ze zich ook weer een beetje gingen verzetten, door hun rechten opkwamen. Dat is toch heel belangrijk.
Ja, het lijkt me ook dat de eerste stap is van blijf kalm en laat je niet intimideren.
Dat precies, is... dat is gelukt.
Mm-hmm. Ja. Oké, in de categorie moeilijke vragen van hoe denken jullie dat het zou moeten gaan met de huisvesting?
Ja, ik denk dat de overheid weer zijn verantwoordelijkheid moet nemen en moet erkennen dat mensen met een laag inkomen ook het recht hebben om ergens te wonen.
En er zouden woningbouwverenigingen moeten worden opgericht, omdat die oude tegenwoordig gewoon dezelfde functie vervullen als wat vroeger een huisjesmelker was.
Ja, absoluut. Ik bedoel, de wooncorporaties zijn helemaal hun culturele achtergrond vergeten. Ik bedoel, dat is natuurlijk voortgekomen uit de arbeidsbeweging. Juist precies om deze problematiek, dat mensen geen
geen woning hadden, een veel te groot deel van hun inkomen aan een woning moesten betalen. En nu is het geprivatiseerd en nu zijn ze dat helemaal vergeten.
Ja, dat zou eigenlijk een soort noodoplossing zijn, denk ik. Kijk, de corporaties die zijn helemaal opgebouwd, hè, gesticht met tientallen jaren belastinggeld. Ze hebben subsidies gehad, die zijn eigenlijk een soort algemeen bezit. Nu is dat in zekere zin geliberaliseerd en aan de markt overgedragen. Zoals ik toen net al zei, er ligt al sowieso 12 miljard aan slapend vermogen. Ze hebben nog steeds de opdracht van het Rijk om te voorzien in een voldoende betaalbare woningvoorraad. Die opdracht is niet veranderd. Alleen, het wordt nu minder één op één, wordt er bovenop gezeten. Dus nu zou eigenlijk de minister, die zou gewoon veel strenger ieder jaar, de verantwoording moeten doorlopen. En zeggen van, ja, hoe kan het nou dat er 12 miljard ligt te slapen, terwijl er te weinig huizen zijn? Hoe kan het nou dat jullie in grote steden nauwelijks huizen toevoegen, terwijl er een schreeuwend tekort is? Dus ze moeten eigenlijk, moet de overheid zich veel actiever gaan opzeggen en zeggen, ja, jullie hebben die bouwverplichting, want die hebben ze. Het zijn namelijk geen... Ze zijn niet volkomen geprivatiseerd, het is geen privébezit, ze zijn stichtingen. En ze kunnen in die zin kunnen ze ook niet bijvoorbeeld een netto winst kunnen ze bijvoorbeeld niet naar aandeelhouders laten afvloeien, dat kan dus niet. Dus in die zin zou een eerste eenvoudige stap zijn als gewoon de Rijksoverheid zich veel actiever en veel beter, wat de bepalingen ook zijn, hè, dus wat ik zeg, die bouwopdracht, dat ze dat naleven.
Mm-hmm. Oké. Goed, dan wil ik toe naar morgen. Morgen gaat er op de Dam worden gedemonstreerd. Wat gaat daar precies gebeuren?
Nou, vanaf 12:30 is de Theaterstraat er met een wagen. Koos, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Die is er dan. De vervaren van de eerste liefdesnacht is er. Waarschijnlijk Zalba. Is het Zalba? Of Salsa? Salsa of Zalba? Ja, Sounds of Resistance. Er komen trommelaars, komen er. Wat we doen is na een korte intro komen allemaal mensen uit de buurten. Bewoners die komen heel kort vertellen wat is in hun buurt het probleem. Dus we hopen dat we zo'n 12, 13 buurten ieder 2-3 minuten iets vertellen. Dan gaan we naar het lievertje toe, op het spui. Daar gaan een paar mensen nog meer in op specifieke inhoudelijke dingen. En we doen twee ludieke dingen. Er wordt een lied gezongen van Boudewijn de Groot over woningnood, over huizen. En we hebben nog een beetje willen het lievertje huisvesten. En daarna gaan we naar de burgemeester toe, die we een petitie aanbieden. Omdat we denken dat de burgemeester als een soort van burgervader, die zou een soort politieke verantwoordelijkheid moeten nemen. Van ja, iedereen die in Amsterdam woont of moet wonen, moet een fatsoenlijk huis krijgen.
Ik heb nog nooit een fatsoenlijk huis van iemand gehad.
Jij hebt het nog nooit gehad? Ook niet gekraakt? Ik heb het ook zelf gekraakt.
Ik heb het niet van de burgemeester gehad.
Nee.
Dus wat dat betreft...
Ik denk ook dat inderdaad je moet niet te passief zijn en niet te veel afwachten. Ik denk dat dat ook wel de boodschap is. Maar dat is ook de boodschap van morgen.
Mm-hmm. En dan wil ik nog even toe naar de boodschap naar onze luisteraars. Wat moeten die precies doen? Moet er een spandoek en een toeter meegenomen worden naar die demonstratie?
Ja, leuk. Maak er een mooie demonstratie van. Ik zou zeggen, kom zoveel mogelijk en... Het wordt best redelijk weer als ik het gezien heb.
Ja, het wordt heel gezellig en het is een goede actie. Mm-hmm. Dus de kraakgroep of de woongroep, de pijp doet mee. Maar ook, er doen ook zelfs oudere mensen mee. We hebben oude buurtactivisten, oude socialisten uit de Spardamme buurt. Dus het is een heel breed publiek. Ik denk dat dat ook interessant is. Het is een probleem dat iedereen raakt. Dus ik zou zeggen, als iedereen al 10 mensen meeneemt, neem je buren mee. En de mensen die nog niet je buren zijn. Nou.
En ik kan me het nauwelijks voorstellen, maar stel dat mensen nog vragen hebben, opmerkingen. Hoe zijn jullie te bereiken?
We hebben een website. www.sash.nl. Dat is sash.nl. Daar, je kunt e-mailen naar info@sash.nl of... Amsterdam@sas.nl. En we hebben een telefoonnummer met een antwoordapparaat en daar kun je op inspreken.
En
dat is nummer 778-0833.
Die ga je nog één keer herhalen.
778-0833.
Oké. Hey, ik denk dit is een duidelijk verhaal. Hebben jullie nog iets toe te voegen? Vast niet. Bedankt voor jullie komst.